De tekst voor deze avonduur vindt u in uw gelezen schriftgedeelte uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, eerste hoofdstuk, de versen 4 en 5. Galaten 1, vers 4 en 5, waar de apostel al dus spreekt, de Heilige Geest, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. We hadden hierboven geschreven, Jezus Christus, de enige en volkomen gerechtigheid. En we zijn verleden week gekomen tot en met het derde vers. Het is het woord van inleiding, deze vijf versen van de apostel. Op de brief die hij door de Heilige Geest aan de gemeenten van Galatië moest schrijven. Daar komen wij nu niet verder op terug. Maar in die inleiding ligt in het kort eigenlijk weerspiegeld de kern waar het over gaat in dit schrijven. Namelijk over de enige gerechtigheid, de volkomen gerechtigheid die alleen redt van de dood. Hij heeft ze de genade toegebeden en de vrede die vrucht is van de genade, die haar oorsprong heeft in het welbehagen Gods en in de Heer Jezus Christus haar voortgang en haar weg gevonden heeft. En dan gaat hij verder, want hij heeft nog meer te zeggen aangaande de persoon van de middelaar, onze Heer Jezus Christus. Want hij gaat daaraan toevoegen, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Zichzelf geven. Dat is iets anders dan iets van jezelf geven. Je kunt iets hebben en waar je afstand van doet ten behoeve van een ander. Maar jezelf geven, ach. Hier op aarde is het zo, zegt de apostel, mogelijk zou er iemand bestaan die voor de goede zijn leven zou geven. Maar het is al een zeer dubieuze zaak. Je leven geven voor een goede. Maar wie is deze die te zijner tijd voor goddelozen zichzelf gegeven heeft? De apostel is hier als het ware bezig om in die inleiding de mensen op het hart te binden, de gelaten en ook ons. Wat wilt gij doen? Wat wilt ge hem toebrengen? Wat wilt ge in dat allerheiligst goddelijk werk, wat alleen van God uitgaat? Wat wilt ge daarin nog komen met uw werken, uw onderhoudingen van dagen, van sabbaten? Alles wat daar zo door die Judaïsten die daar kwamen om ze van de genade af te doen wijken. Wat wil je nog doen? De apostel plaatst deze doende mensen die af gaan wijken, waarvan we nog nader, zo de Heer wil, in de toekomst zullen horen. Hij plaatst ze direct voor het onuitsprekelijke wonder. opdat ze bij de aanvang reeds ontroerd mochten worden en tot zichzelf zouden mogen komen. Dat ze bepaald zouden worden bij die allervolkomenste losprijs. Hij heeft zichzelf gegeven. Gelijk ook de apostel ergens zegt, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Daar staat eigenlijk de wereld met zichzelf inwisselende. Hij die zichzelf geeft in de staat der verlorenheid en der verdoeming, om verlorenen en verdoemden zijn gerechtigheid deelachtig te maken, die volkomen gerechtigheid. Nou gaat de apostel hier verder niets omschrijven van wie zichzelf gegeven heeft in de dood, in de smart, in de pijn, in de vervloeking. Waarom niet? Omdat hij hier als het ware alleen maar wil bepalen bij het allergrootste. Hij heeft alles gegeven. Hij heeft zichzelf gegeven. En daar hoort ook alles bij. Dat is voor uitbreiding vatbaar, maar het is hier niet de bedoeling des apostels om daar nader op in te gaan. Daar komt hij nog wel later op terug. Hier gaat hij zeggen, mensen, denk eraan, je probeert iets te doen. Je bent bezig om op enige lijn wijze aan die zuivere en volmaakte gave iets toe te brengen. En als de hoge God nu iets van zichzelf gegeven had, want hem is het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen, dan zou mogelijk de gedachte nog bij u op kunnen komen, ook de Heer heeft zoveel gedaan, wij moeten ook iets doen. Laten we er nog een dubbeltje, een kwartje, een spaarpot bij doen, dat het nog meer wordt. En deze gedachte wil de apostel afsnijden, door de klemtoon te laten vallen op dat woordje zichzelf, die zichzelf gegeven heeft, die niet iets van zich, maar die alles gaf. Die zichzelf wegschonk. En hij was naar zijn eeuwige goddelijke natuur, God uit God, licht uit licht. En een waarachtig en rechtvaardig mens. Twee naturen in één persoon. Kijk, en nu zegt de apostel bij de aanvang, als het ware wilde die gelaten voor al mensen. Kijk eens, hoe alles overweldigend, hoe wonder van Gods genade en ontferming, dat de prijs die God betaald heeft, hij heeft met zichzelf betaald. Moeten van schaamte onze handen niet terug, die bezig zijn, één kwadrant penning toe te brengen, één gebed erbij te willen hebben, ene traan te willen mengen met zijn tranen. moeten van schaamte onze handen niet terugdeinzen, als door het vuur aangeraakt. Nee, niet hier nog door het vuur, dat komt nog wel. Hij zal aantonen het vuur van die wet als hun vingers aan branden. Maar nu wil hij zelfs ware plaatsen voor het onuitsprekelijke, wonderlijke. Hij komt hier met de liefde. Met de liefde. Die enige onuitsprekelijke liefde waaruit de Zoon gezegd had: ik kom. Ik zal die prijs zijn die betaald moet worden. Ik zal ruilen. Ik zal zondaren verhogen door zelf in de diepste nederheid te zinken. Ik zal al de vaten van uw barmhartigheid in huis brengen, maar ik zal mijn troon en kroon verlaten en van huis gaan in de huilende wildernis op deze aarde. Kijk, en door dat te noemen wil de apostel die gelaten terug laten deinzen. Dat ze de gedachte zouden krijgen: o, wat zijn we aan het doen? Alle doen is vervloekt. Wat nog iets poogt aan te brengen, iets van waarde probeert toe te voegen, al is het nog zo met een vrome schijn omgeven, al klinkt het nog zo rechtzinnig, maar de apostel plaatst ze voor de allergrootste waarheid van Gods eeuwige ontferming. Moeten dan onze handen niet slap vallen? Moeten dan de dode werken waarmee we de levende God trachten te behagen? En dat in navolging van de ingekropen valse broederen, die ons wijsmaken dat er toch nog wel wat hier en daar. Nee, de apostel zegt: laat los. Als we dat nou eens een ogenblikje met toepassing van op onszelf mogen overdenken, ook dit woord, die zichzelf gegeven heeft. Dan moet je eens nagaan. Nou is er niemand uit Adam die zichzelf voor God gegeven heeft. Niemand. Niemand heeft gezegd: neem mij maar. Ik ben vloekwaardig. Want we zijn zulke monsters dat als we vloekwaardig zeggen, dan zit er nog waardigheid bij. Want als hij wist wat een waardigheid van Adam dat er schuil gaat achter die uitdrukking, als ze zeggen: hel en doen waardig. Als hij dat ziet, dan zeg je: mensen, zeg dat ook maar niet meer. Want je bent het genees meer waard. Je bent het nog niet waard. Maar als we dat zo waardig worden, dan komt daarin de waarde van de mens ook nog weer naar voren. Kan ook nog. Zeg u, arglistig is het hart, ja, dodelijk. Als hij dat die zichzelf gegeven. Ik zeg u, niemand heeft zich voor God gegeven. Zou dat niet kunnen? Nou, in een fanatieke bui, zoals een momedaan en een hindoe dat ook doet. Maar dan is het niet de liefde, de zichzelf offerende liefde. Nee. Dan is het nog slamen naar dood, want ik zal het nooit herroepen. Dan is de mens in zijn makelaarschap nog een eigen bedoeling. En dat kan niet ver inbrengen. Maar die weg die is afgesneden. Maar wat denk je als een godsdienstig mens nou die weg weer op gaat rakelen? Want daar ging het bij de gelaten ook over. In meer of mindere mate zat dat er ook bij ingemengd. Wat denk je als hij nou een mens hoort praten die zichzelf gegeven heeft? Ten koste van die enige dierbare borg en middelaar. En die dat tenslotte in grote woorden tegen de Heere gesproken heeft. Nou, doe mij maar dit en doe me maar dat. En dat vertelt hij. Zo heeft hij zichzelf dan gegeven. En dat noemt hij dan een afgesneden zaak. Weet u wat een afgesneden zaak is? In de rampzaligheid, dat zijn afgesneden zaken. Dat is eeuwig afgesneden. En de man zei er wel eens een haaste, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog hoordet gij mij kermen. Dan nog wildet ge u ontfermen. En die andere afsnijding op Golgotha. Dat is ook een afsnijding. Dat is een afsnijding die gaat de afsnijding in de rampzaligheid verre te boven. Want dat is in Gods eeuwige raad tot behoudenis van mensen die allang in Adam zichzelf afgesneden hebben van alles. En die ter vergroting van hun waarde nog maar door blijven praten. Ach, wat is het toch akelig. Krijg je dan ook zo benauwd mensen als je mens hoort praten over een bekering. En die dierbare borg en middelaar die wordt er zo terloops bijgehaald. Als rantsoen. Maar het verhaal waar het over draait is eigenlijk die zichzelf gegeven heeft. Nou moet je eens indenken, nou kent die heilige Vader in de hemel, die kent ons. Die kent ons door en door. Die weet wie we zijn. Dat er van ons hoofd tot aan onze voeten enkel bedrog en eigen bedoeling zijn. Dat we met heel onze gemaaktheid en onnatuurlijkheid enkel leugen zijn. Hoe moet dat nu wezen? In de ogen en in de oren van een vader. Die alles gaf. Zijn zoon die zichzelf gegeven heeft. Je zou zeggen, dan is het grootste dat de wereld in de hel ligt. Dat is nog niet in de hel ligt, dat is een wonder. Maar dat alle godsdienstige mensen nog niet van de kaart geveegd zijn, dat is nog een veel groter wonder. Dat is nog veel groter. Want de wereld is vaak nog te dom om de Heere zo in het aangezicht te slaan, in het werk zijnde genade. Maar de godsdienst die weet zoveel. Dat heb ik altijd bij me gehad, van kindse dagen af. Zonder dat je het kon noemen nog met woorden, daar had je de woorden niet voor. Dat je voelde het satanische van de godsdienstige mens. De eerroof van het enige offer. En van die dierbare zaligmaker. Ik had ook nooit geen begeerte om het zo te mogen leren. Ik heb wel een begeerte die de Heere gaf, om waar de Heere mijn nieuw hart zou geven, dat Hij het alleen zou zijn en worden, altijd weer Hij. Die zichzelf gegeven heeft, dan moet je ophouden met op je eigen te wijzen. Want die Judaïsten die hebben dreigende zogezegd voorover gekregen. Als je dat hoort vertellen. Hoe ze dreigende voorover kregen. Mij is die taal ergens vreemd. Dan bedoelen ze de dan beter hebben bedrijven dan overgekregen om weggevaagd te worden en eeuwig de rampzaligheid te verzinken. Ja, ik weet het ook niet. Ik weet wel wat David zegt. Dat leert de Heer al zijn kinderen. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Maar de man riep er gelijk achter. Onthoud of neem uw heilige geest niet van mij. Opdat ik de zondaars uw wegen leer. Was mij geheel. Ik weet wel van Jeremia die zegt, ik zal tot de Heere zeggen, verdoe mij niet. En Job zegt, ik zal mijn rechter om genade bidden. Mensen, daar die kant moest je niet uit. Want dan komt Adam op de troon. Al is het dan een bekeerde Adam zogenaamd, maar het blijft Adam. En de Heer wil dat zijn lieve zoon op de troon komt te zitten, eeuwig en altijd in de hemel en in onze harten. Zodat het echt waar wordt. Ik wil van niemand weten, van mijn eigen ook niet. Want die Juda is, die leeft in mij ook, van mijn eigen ook niet. Niet te naar luisteren. Elke keer probeert hij naar boven te kruipen. Help mij, Heere. Help mij. Dat een koning eeuwig mogen leven. Help mij. Om steeds en steeds maar weer door God begrepen te worden in het doeleinde. Al wat hij vrocht zal juichen tot zijn eer. In de Heere zullen zich beroemen het ganse huis Israëls. Maar het is wel eens een verdrietige zaak. Het is wel eens een verdrietige zaak dat je met dat je eigenlijk zo ontzaglijk veel mee geconfronteerd wordt van binnen. Het is een wonder als de Heere het door het licht bestraft, en dat doet de Heer ook. Maar ook om je heen. Dat je zegt, wie heeft u eigenlijk hier op aarde, in Jeruzalem, wie heeft nu de oren en de ogen en de harten, de Judaïsten, allerwege. Wie hebben de meeste kerken in bezit, de Judaïsten. Want ik noem alles Judaïsten hoor, ook de mensen, zo gezegd, die heel oppervlakkig zijn. Want dan moet je ook weer wat doen. Alleen ze zijn niet zo erg zwaar als de anderen, maar ze hebben ook hun voorwaarden. Ja, alleen hebben heel andere voorwaarden. Ze zeggen gewoon, je moet het aannemen, maar het zijn ook Judaïsten. Alleen ze zijn niet in het zwart, maar in het grijs. Maar het zijn net zulke Judaïsten als al die anderen. En dan mag je zeggen, nou ik kies nog liever voor die. Ik weet niet wat ik kiezen moet. Want het is allemaal vanzelfde laken een bak. Oh. Maar dat kan wel eens bedroeven. De ervaring in het leven. Dat je zegt, och Heere, ik weet nog toen ik ergens... Nee, voor het eerst ergens moest gaan spreken. Daarvoor had mijn vader me gewaarschuwd. Hij zegt, jongen, het zou mij meevallen. Nou is dat misschien een beetje pessimistisch gezegd. Hij zegt, het zou mij meevallen als er nog één plaats in Nederland is waar ze er iets van zouden willen horen. Hij zegt, misschien in het buitenland, maar daar ben ik niet meer op de hoogte. Maar ons land is afgelopen. En ik werd toen een beetje boos. Ik zeg, nou, zo erg is dat nou toch niet. Ach, jochie. Een mens wil nou veel horen, hoor, dat nog wel. Maar als het gaat over de grondslagen, waarin hij alleen het middelpunt zou mogen zijn, zijn gerechtigheid, Wij weten van niets dan wat hij voor ons deed. Ja. Nou ja, dat was misschien ook wel een beetje overdreven. Kan best zijn. Maar goed, het gaat toch daar maar om dat het ervaring in de praktijk gegeven is dat deze waarheid die zichzelf gegeven heeft door de eeuwen heen al veracht is. En hij is altijd geprezen, gelukkig wel, maar daar zorgt de Heer zelf voor, want anders kwam het helemaal nooit meer aan de orde die zichzelf gegeven heeft. Dan stond er alleen nog wat van plegen des heils overeind te kwijlen misschien. En nog enkele hele degelijke mensen die het nog zouden noemen. Maar de waarheid die kwam nooit meer aan de orde. Nooit meer. Maar de Heer, bij u niet en bij mij ook niet. Maar dat doet de Heer zelf. Die zichzelf vergeven heeft. Het is alsof hij zeggen wil. Nou de hand op de mond. Nou de hand op de mond van ja maar wij niks te ja maar. Ja, maar die godzalige man die we te logeren hebben, die kwamen daar logeren, die meesten. Daar heb ik wel anders van gehoord. Toen die man bekeerd is, niks mee te maken, zegt de apostel. Het is irriterend voor een mens om eronder gevangen te worden. En het zwijgen opgelegd te worden. Ik kan me levendig indenken. Die zichzelf vergeven heeft. Wat moet er nog één vuile vinger bij, al is er nog zo'n mooie handschoen omheen. Dat is Gods lasterlijk. Dat is miskenning van het algenoegzame, van het goddelijke, van het onbeschrijfelijke, van de prijs. Hij kwam zelf. Nou is hier op aarde dan zo'n natuurlijk gebied dat het zou een schaamteloze zaak zijn als iemand alles voor je zou betalen. En je zou dan aanmerkingen gaan maken en dat je nog een half uur erbij zou willen doen alleen maar om te kunnen zeggen, maar ik heb er ook wat aan gedaan. En dan hou je natuurlijk achter je kiezen dat maar een halfje was. Maar voor een ander die denkt, nou, zou je ook nog wat gehad hebben? Begrijp je? Dat is een schaamteloze zaak. Want dan wil je die man niet alleen de eer laten krijgen en dat je zelf failliet en armlastig bent geweest. Dus dan zeg ik, dat moet er nog bij, het halfje. Dan zou je zeggen, nou man, dan moet je alles betalen. Geef me terug. Dat zou in te denken zijn. Dan moet je het helemaal betalen. Ik betaal het of u. Geen halfvies. Ik betaal alles of niets. Nou, zo wil de apostel ze nou bij de aanvang wil die ze verlegen maken. Dat ze daar met die verroeste munten en met al die akeligheid in haar handen, met dat handje vol dode werken, waarbij ze werkelijk nog menen dat het iets is in de toebrenging, al is het maar voor de heiligmaking, een vleeselijke heiligmaking, dat er nog iets bij moet, weet je wel, zegt de apostel, oh, dat nou door dat woord jullie handen zich openen en alles laten vallen. Vallen. Als een maanstondig kleed. Want ze zijn verwerpelijk in het licht van hem die zegt, ziet hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Daar moet geen druppel bloed meer bij. En geen ene traan. En geen één gebed. En dan zeg je misschien, ja, maar het zal toch niet zonder dit of het zal toch niet zonder dat. Ik hoop dat u het goed bedoelt. Ik hoop het. Ik hoop het. Maar ik ben bang. Want de meeste mensen die met deze zaken naar voren komen door zo te spreken, die liggen nog niet zuiver verklaard in het uit genade alleen zalig worden. Vandaar dat ze dan een goede opmerking op zichzelf menen te maken. Ja, maar het zal toch niet buiten dit en buiten dat. Meestal is dat het bewijs dat ze er nog nooit geloofd hebben dat ze er buiten staan. Maar goed, maar daar gaat het nu niet over, geliefde. Het gaat niet over de vrucht des geestes en het gaat niet over de tranen van die dierbare zaligmaker, als ze maar geloven dat onze tranen krokodillentranen zijn, die nog nooit één stukje van de gerechtigheid hebben daargesteld. Als we dat mogen leren geloven, dan gaan we de doeleinden van deze brief ook al een weinig verstaan. Jezus Christus, onze enige en volkomen gerechtigheid. Hoe kom ik eraan, denk je misschien? Ja, hoe kom ik eraan? Daar kom je niet aan zoals je op de antiekbeurs wat gaat zoeken. Helemaal niet. Maar de Heere zegt, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Zal het geschieden. Wie zichzelf gegeven heeft. Waarvoor? Waarvoor? Dat vereist ook enige opheldering. Want in de godsdienst heeft men het al zo ver voor elkaar gekregen, dat je haast zou denken, ook als je sommige boetpredikaties van hedendaagse boetpredikers leest en van allerlei andere slagmensen, dan zeg je je eigen, ja, hoe ligt het nou eigenlijk? Die mensen hebben het maar over bekering en bekeert u de beste nog. En over wenen en schuldig kennen je eigen, met de strop om je hals komen bij het, wat is dat toch allemaal, denk ik wel eens. Het ziet er zo donker uit, verlangt een volk als er nou nog eens een boete en dit en dat mocht plaatsvinden. Wat is dat nou? Dan zou je haast zeggen, dan zit er een soort lijn in, dan zou het nog mogelijk zijn dat er een kleine ontferming kwam. Een kleine ontkoming. Dan zou het nog mogelijk zijn dat er, en dat zijn nou dezelfde mensen die het hebben over het welbehagen Gods. En die zeggen alleen maar op vrije gunst en eeuwige ontferming te hopen. En niks in de mens. En hun hele prediking en spreken is doortrokken van de mens. Ze hebben nog niet een grijntje troost uit hun eigen leer. Dat hebben ze niet. Dat hebben ze niet. Echt troost. Hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Die troost hebben ze niet. Dat bewijzen ze. In een troosteloze prediking. In een troosteloze benadering. Ondertussen zijn ze zelf al lang getroost. Met de bevestigingen van hun rechtzinnigheid. Door dat dingetje, die Gideons benden in Nederland, die het nog kan horen. En die nog verstand van kern hebben. Is niet droevig. En dan zou je zeggen, die zichzelf gegeven heeft voor zulke soort mensen. Hè? Net als in de boekjes. Men praat er wel minachtend over die boekjes, dit en dat, maar in feite is het in de godsdienst precies eende zo. Pietje het berouw. Nou, en dan kun je er wel van op aan dat de Heer jou, als je schuldig mag kennen, zal de Heer aan zijn verbond gedenken. Er heeft men altijd nog weer een paar waarheden voor die men net zo lang verdraait totdat ze precies kloppen voor ons. Om toch maar iets te handhaven, voelt u. En dan zeggen de mensen, als ze nou zoiets horen, dan weet ik wat ze zouden zeggen. Ik hoop niet van onderop, maar dan zegt de een, dat is licht. En de ander die zegt, ja, dat is remonstrans. Maar weet je wat het eerlijk echt is, mensen? Daar vertellen ze zich tot in eeuwigheid aan. Als God het niet verhoeft, dan vertellen ze zich hier aan. Want als ze dan over afsnijding willen praten en je gaat voorzichtig, heel voorzichtig, de zaak een beetje aan de kant schuiven, dan staat heel de zaak in de brand. Maar dan gaat het over waarachtig wat Gods woord betekent. Niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam alleen geef eer. Dat bedoelt de dichter mee, Heere, verheerlijk uw naam. Niet ik geef uw naam eer. Uw naam alleen, Heere, geef die de eer. In al uw handelingen, ook met ons. Ja, voor wie? Ja, zegt een ander, ja, hij heeft zichzelf gegeven voor de uitverkorenen. Dat is volkomen waar. Alleen maar voor de uitverkorenen, geen een meer, geen een minder. Maar ja, de Heilige Geest die klemt wel eens meer met de vragen en zegt, ja, dat kun je wel nou beamen, maar wat is dan een uitverkorene? Wie is dat nou? Wat is dat nou? Je kunt wel zeggen een uitverkorene en stiekem je eigen voor een uitverkorene houden met heel je godsdienst. Dat kan goed. Bij het volk Israël was dat schering en inslag. En ik denk wel eens meer. Er zijn maar weinig mensen die in hun leven geloven. Of gedacht of geloofd hebben. Dat ze niet uitverkoren waren. Ik heb zo de gedachte dat eigenlijk iedereen denkt bij zichzelf. Als het nou niet goed is, dan komt het aan het eind nog wel een keer goed. Maar zou ik toch wel heel gek moeten gaan, zou ik buiten vallen. Ja, zo praat de mens niet. Hij praat over als het er mocht gebeuren. Maar een mens is een zoeker en een handhaver van zichzelf. Dat is echt waar. Hij wordt niet geconfronteerd met de waarheid dat het verloren is. Vandaag. Gisteren. Morgen. Dat wij verloren liggen. Voel je dat je met uitverkoren, net als de fariseeën, wij zijn Abraham's zaad, of met als het nog eens gebeuren mag, als ik dat lotje mijn deel zou zijn, dat de mens daar eigenlijk, als die niet waarachtig door de Heere bekeerd is en geen nieuw hart gegeven, dat is allemaal bedrog. Dat is allemaal maar praat. En ja, mensen, laat alsjeblieft erover ophouden, die worden er akelig van dat praten. Je zou ook kunnen zeggen, man, je gaat schrijven aan mensen die bezig zijn om verward te raken en al verward zitten in beginsel, in de strikken. Kun je daar nog van schrijven? Onze. Onze zonden. Hé. En moet je goed opletten. Als er nog troosteloze mensen bij zijn, die ook wel eens in de leven denken, ik ben een verworpene. Een Esau. Ik ben een Demas. Wie de tegenwoordige wereld lief gekregen hebt. Als er nog bij zijn die denken bij zichzelf. Ja, maar nee, je weet het wel. Je hebt nog nooit wat goeds gedaan. En nog nooit iets goeds gedacht. Je hebt alleen maar goddeloosheid gedaan. Je bent een vuil beest, minder dan dat. Die moeten goed luisteren. Want er staat hier, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Voor onze zonden. Hij heeft zichzelf niet gegeven omdat wij in eigen gerechtigheid met de Galatiërs ook nog wat zouden mee willen pruttelen. Nee, daar heeft hij zich niet voor gegeven. Hij heeft zich gegeven om ons daarvan te verlossen, van die ijdele waan. Hij heeft zich niet gegeven voor bekeerde mensen. Hij heeft zich niet gegeven voor mensen die goed weten hoe het erbij staat. Dat ze verloren zijn. Nee. Ook niet. Zeg, ja, mijn man, hij is toch gekomen om te zoeken en zalig te maken dat ze verloren was. Ja, maar hoe verloren? Hoe verloren? Leg het alsjeblieft niet verkeerd uit, hoor. Maak er alsjeblieft niet van, hij is gekomen voor mensen die goed weten hoe groot hun zonde en ellende zijn. Wel nee. We zouden nooit eens zalig hebben kunnen worden. Ook niet voor mensen die berouw hebben. Ook niet. Ook niet voor mensen die ernaar getracht hebben enzovoorts. Ach nee. Daar is hij net niet voor gekomen. Hij is gekomen voor onze zonden. En we zijn enkel zonden. Enkel zonde. Is er een die zegt, ik ben enkel zonde? In ons midden. Die nou werkelijk zegt, ik was dat er geen draad goed bij is. In mijn hele leven. Gedachten, woorden en werken. En als ik ooit nog iets goeds gedacht heb, dan heb de Heer het ingegeven. Maar ik heb nog geen ene draad goed meer in of aan. Wie dat nou gelooft, en dat leert de Heer ze geloven, dan blijkt daaruit, dan komt daarin openbaar dat God al reden in uw leven met zijn woord en geest begonnen is. Dan kan ook niemand zich onttrekken, want die dat beleidt enkel zonde te zijn, die heeft geen enkele reden of recht om zich af te wenden van dien die van de hemelen is, namelijk deze Jezus. Het is toch verschrikkelijk als een mens met de leer der zaligheid geconfronteerd wordt. Na een zoveel eeuws verburgerlijkt gezapig christendom waar de mens in leeft. Het is een groot voorrecht dat we onder het woord mogen leven, maar het ontstaat in een hoop degelijke mensen. Die er gewoon niet meer aan toekomen, kunnen komen, zou ja zeggen. Ik weet wel, God is almachtig hoor, maar. Ik zou zeggen, het lijkt wel of het verborgen blijft voor hun ogen. Dat hij zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Dat wil zeggen. Er is geen zondaar. Die uit zijn zonde enige reden kan putten. Om te zeggen, dat is niet voor mij. Dat is niet voor mij. Er is geen zondaar. Al zou die al de zonde hebben van de hele wereld uitgenomen. De zonde tegen de Heilige Geest. En die mag hij in de waarneming ook nog hebben. Want dan heeft hij niet. Die in zijn eigen waarneming die zonde tegen de Heilige Geest heeft, waar hij tegenaan kijkt en zegt, zou ik Dat is al een bewijs dat hij nog niet gezondigd heeft tegen de Heilige Geest. Want die is door alles heen. Maar goed, zelf, dan zou je al de zonde hebben. Dan zou dat alles tezamen geen reden zijn om je eigen uit te sluiten. Het zou veel eer reden zijn om de stem te horen. Wie is slecht? Hij keerde zich herwaarts. Want de opperste wijsheid roept van de tinnen van de poorten en de huizen van de stad. Hoe lang, o mannen, zult ge de slechtigheid bedinnen? Drink van de wijn en eet van het brood dat ik voor u gemengd heb. O, de evangelie is zo wonderbaar, dat alle mensen die verloren zijn, en die geloven dat ze enkel zonde zijn, die worden er gevangen onder dat net. Gegeven heeft voor onze zonde. Zeg, onthoud dat nou goed. Luther zegt, ik weet niet of ik het verleden week gezegd heb of niet, maar zeg ik het nog een keer. Die heeft ook een boek geschreven over de glaad, die heeft over de zwarte en de witte duivel. De zwarte, dat zijn de uitbrekende zonden. De witte duivel, dat is degene die zegt, je hebt veel te veel zonden. Man, dat kan niet. Jij bent er geen van. Je bent een verworpene. Dan zegt Luther, draai het zwaard om en je zegt tegen de duivel, juist duivel, je hebt groot gelijk. Ik heb niks anders dan zonde. Maar daarom ben ik ook zo verwonderd. Omdat ik niet anders dan zonde heb. Daarom is er reden niet om te wanhopen, maar om te hopen. Want die heeft zich niet voor heiligen, niet voor berouwhebbende. Hij heeft zich niet voor allerlei soorten goede dingen gegeven, maar hij heeft zich gegeven voor de zonde. Onze zonde. En zie je nou dat het nou in de gemeente Gods behoort te zijn? Dat durft geen ene werkverbonden te zeggen meer. Nee. Ik had pas nog eens zo'n boekje van de zendingstoespraken te lezen. Het was alweer van een paar jaar geleden. Maar dan krijg je wel eens zo om eens even te kijken hoe het niet is. Maar als je dan die toespraken zit te lezen. Ik heb erbij zitten lezen, weet je wel, degelijke mensen. Maar ik heb erbij zitten lezen dat mijn hart gewoon omdraait. Wat een walgelijke godsdienst. Foei. Ja. Allemaal tot verzadiging van het vlees. En als er nog een zegt, ja mensen, zojuist onder het spreken van mijn roepen, toen zei die collega nog tegen me, dat hoeft tegenwoordig niet meer, weten geboren te worden. Ja, dat is stakkerij toch allemaal. Maar even aanhalen, jullie weten wel in wat een droevige tijd dat we zitten. En waar ze dat over vandaan halen van die Filemon, dat heb ik ook nog nooit. Ik denk dat een of andere oudvader dat heeft verklaard. Zo, ik ben er niet achter, maar met die brief op zak. Ik weet het ook niet. En dan liep die man. Die liep dan met zijn doemvonnis op zak. Wat kon erin staan? Die straks opengemaakt met die brief. Het is toch wat. Hoe krijgen ze bij elkaar? Nee, de apostel die wist van die arme, die Onesimus, die wist dat het was onze. Heeft gezegd, jongen, het is nou allemaal goed en de Heer is goed voor je geweest. En ik heb die in de evangelie geteeld, geef de pen eens aan, ik zal een briefje voor je schrijven, hoor, voor je meester. Hier, lees het maar, zou het kunnen zo? De tranen hebben over zijn wangen gelopen, vriendelijk bedankt, Paulus. En dan maken ze gewoon een soort rechtvaardigmaking van of zo. ik weet het niet. Maar dat onze, dat kent men niet. En men erkent het niet ook. Men staat te schamperen daarop, begrijp je? Want dat verrotte ik zit er tussen van hij en hij en misschien hij nog. Dat heb ik wel gehad hoor. Dat heb ik wel gehad. Dat doet de apostel niet. De apostel niet. Hij zou heus streamen. Niet uit woede of ergernis. Maar uit liefde zal hij ze de waarheid voorhouden, maar hij laat niet los. Hij zegt niet, nou zie ik gelijk dat jullie allemaal huichelaars zijn. Oh nee. Bij hem was het eerst zo geweest dat hij met een handjevol werken de levende God meende te behagen. En bij die mensen komen die werken achterna zetten bij die Galatiërs. Maar hij weet ervan, de apostel, hoe het hart van een mens is om God te bevredigen. Dan kan hij zelfs Gods kinderen nog vervolgen en geweld aandoen. Het is geen vreemde zaak voor hem. Hij zal ze tot op de bodem van hun ziel aantasten, dat wel. Maar hij laat niet zo gauw los. Of ze moeten zelf weggaan. Dan bidt hij ze de dood toe. Maar hun niet. Maar de ontroerders wel. De judaïsten zegt hij dat ze afgesneden mogen worden. Die u beroert. Maar hun. Want hij weet ervan dat hij ze het woord verkondigd heeft. En dat die mensen als zondaren verslagen in het harte het dierbare evangelie geloofd hebben dat hij predikt in Galatië. Dat weet hij. En als ik dat weet, dan valt er een band. Dan hoef je maar één keer in je leven iets van te ontdekken bij een kind, bij een man, en er is er toch iets in je ziel dat er altijd aan terugdenkt. En ja, toch vergeet ik nooit, het is lang goed, dat ik eens een keer die jongen overliep. En, grijp, als er een opening, een houvast in evangelie gekomen is, een verbreking en een rechte verontmoediging in het hart, daar kijkt een zondaar verschrikkelijk groot tegenaan. Waar juist de godsdienst niet zoveel waarde aan hecht, daar hecht een arme zondaar waarde aan. En die er enige vertroosting is uit Christus, enige hartbrekende genade, enige verontmoediging onder hem, dat vindt de zondaar groot. Want die weet, dat snijdt pas recht af in de hoofd aan. Dat gaat pas doordringen. Dat blijft een merkteken in onze zielen. Daar moeten we het voor afleggen. Tegenover dat enige geschenk van de Vader. Dat zwakke Gods dat sterker is dan wij. Daar moeten we het van verliezen. Als je dat bij een medemens bemerkt hebt in je leven. Dan kun je dat niet meer loslaten. Dan zeg ik, oh joh, jij hebt toch ook geloofd dat die dierbare zonen Gods, dat alleen je enige hoop en je gerechtigheid was. Hoe kun je nou dan toch zo doen? Dat heeft te maken met de blik op de gemeente. Oh, als ik daaraan denk, dan denk ik, hoe is het goud verdonkerd. Hoe het goud verdonkert. Wat zijn de veel rechtzinnige plaatsen waar de gemeente gezien wordt als een heleboel om, en misschien is het wel waar ook, dat de Heer inderdaad geweken is als onbekeerde mensen. Maar wat zijn de redenen, de oorzaken? Omdat men het woord heeft begraven onder ons woord, mijn woord. Mijn uitlegkunde. Dat is de reden. Dat is erg. Dan is de gemeente gedegradeerd door de samenscholing van geachte of geliefde toehoorders. Dat is de gemeente. Men komt niet meer tot het wezenlijke. Men komt niet tot het woord. Niet dat ik dat doe, maar het woord, daar komt men niet meer toe. Het woord dat bij de kraag rijdt en dat zegt, die niet gelooft, zal verdoemd worden. Dat durven ze geen eens te zeggen. Want dan zijn ze al veel te bang dat de mensen zeggen, ja, dat kan je wel zeggen, maar dat zal de mensen gegeven moeten worden. God zegt, die zal verdoemd worden. Kijk, hier merk je nog een rechte blik. Want het is de blik des Geestes. Onze. Ja, denk die mensen uitzinnige betoven die je kan ver weg zijn, maar dat kan je niet loslaten. We hebben samen brood gegeten in zijn tegenwoordigheid. We hebben samen gezongen, God heeft bij ons wat groots verricht. Ik heb jullie geleerd, denkt de apostel aan Psalm, dichter, die sprak van die grote profetische toekomst. Loof de Heere, gij heidendom. Gij volken, prijs zijn naam alom, gij volken. Loof den Heere, gij volkeren, gij heidenen, met zijn volk. Daar was de apostel voor, door de Vader verordineerd om die naam onder de heidenen te dragen. Wat zijn ze blij geweest. Uitzicht, toekomst, vrede. Verlost van de dood en het toekomende oordeel. Bekendgemaakt. Wisten die mensen het allemaal, ze wisten er maar heel weinig van. Maar er werd onderwijs gegeven. Onderwijs. En de Heer maakte het wel in orde. Daarom wat een smart. Nu die hoort dat ze afwijken. Het worden allemaal in de verkeerde zin bekeerde en vrome mensen. Met een heel stuk heiligmaking. Maar niet de ware heiligmaking des geestes, maar de vleeselijke heiligmaking. Zegt hij, onze zonde, weet je toch? Dat weet je toch? Hij heeft zich gegeven voor jullie. Tenminste, jullie hebben toch met blijdschap dat woord omhelst. De zonde. De zonde. Als je zegt, ja man, weet je wat mijn zonde is, die ik het meest voel, waar ik het meest mee te maken heb, dat ik geen zonde heb, dat ik niet hartelijker klaag, dat ik niet hartelijker bij de Heere, dat ik niet meer schuldenaar, dat ik niet, och. Dat is ook zonde. Die zichzelf vergeven heeft voor onze zonde. Als hij nou straks sterven zou gaan. En dan moet je goed denken hoor. Dat is niet iets wat ik uit mijn mouw schud. Dat is het onbedriegelijke woord God. Als hij sterven zou gaan. En alles vliegt op je af. En je voelt aan. Ik heb wel dit en dat ondervonden in mijn leven. En ik heb wel eens dit en dat gehad, maar waar moet ik heen? Want die dood en die rechter van levende en doden, ik kan hem toch niet in de ogen zien. Want ik geef u de verzekering, al heb je nog zo'n eind weggepraat hier op aarde, al had je de grootste stukken, zoals men dat noemt, doorgemaakt, zakt allemaal weg. Maar dan... Ik verzeker u, die de naam van die dierbare Christus aanroept, zal zalig worden. Want er is geen andere dan Hij zelf. Hij zelf. En ieder die zingt en op Hem zingt, die verdrinkt niet. Die zal ervaren. Hij hebt mijn voeten op een rotssteen gesteld, die voor mij te hoog zou zijn. Daarom, als u gaat sterven, jij besterven, u en ik, laten we niet proberen om nog wat op te rakelen en wat op te rapen. Laten we ons niet laten verontrusten door de mensen om ons heen, die zeggen, ja man, maar, nou komt het erop aan. komt het er zeker op aan. Waar op aan? Of dat we waarlijk geloven dat hij alleen mijn gerechtigheid is. Hij alleen. Of dat we onze bekeringen, weet ik wat er nog tussen willen moffen. Dat komt dan wel uit. Dat we dat willen doen. Oh, het is zo profijtelijk, mensen, om hier in dit leven die ontdekkende woorden van de apostel ter harte te mogen nemen, om hier in de tijd er iets van te leren. Want dat geeft ruimte, dat geeft ademtocht, dat gaat zingen van binnen. Och, Heere, voor de meest ellendige die er zou kunnen zijn. U hebt uzelf niet gegeven voor rechtvaardige daden. U hebt uzelf niet gegeven voor heilige daden. U hebt u gegeven voor zonde. Voor de zonde. Waartoe? Omdat u ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Trekken zou. Wij moeten naar huis. De tijd is me ontgaan. Omdat u ons trekken zou. Dat woordje trekken hier, dat is een woord dat komt veel voor in de handelingen der apostelen, de grondbetekenis van dat woord. En dan duidt het meestal op bepaalde gevaarvolle omstandigheden. Petrus in de gevangenis. Nu weet ik dat de engel me verlost heeft. Dat de Heere waarlijk me verlost heeft. Dat is het woordje trekken. Het komt ook voor bij de apostel als ze hem willen scheuren en hij wordt nog weggetrokken door de soldaten. Kortom, het wil iets zeggen van een greep, dat er een gevaar is wat ons belaagt. Tanden die zich om ons willen sluiten, een greep die ons wil wurgen, een poel waarin verzinken. Maar dan opeens is daar dat trekken, die handen die zich om ons sluiten en zeggen, hier jij, deuren open naar buiten, de zaak stort in. Wat wil het eigenlijk zeggen? Wat ook in Matthäus gebruikt, meen ik, in uw rechteroog of uw hand, rechterhand, u ergert, ruk hem uit. Weg. Trekken zou. Waartoe heeft hij zich gegeven? Omdat hij ons van al de vergaande dingen, maar er hoort ook onze godsdienst bij die ik u zo straks teken hoor, die hoort er in de eerste plaats bij. Daar zult u tegenwoordige boze wereld. Daar heeft een ander kleurtje. Het hoort er allemaal bij. Maar opdat hij ons trekken zou. Uitrukken. Ja, hoe zou je het ook anders kunnen omschrijven? We zien het misschien niet in de dadelijkheid op het ogenblik, maar als we door het geloof een oog terug zouden mogen slaan, die de Heere vrezen, dan zeggen, ja, inderdaad, een trek, hij rukt uit. Hij rukt uit. Want net zouden we in de wereld ten onder gaan, verbranden, verteren, en dan doet de Heere, zegt de Heere, stop, zei. Trekken. Dat zou een groot gevaar trekken. Moet je niet vragen van de rare omstandigheden dat wij leven. Ik denk nou opeens aan de jongen nog uit ons midden. Dat is ook trekken uit de tegenwoordige boze wereld. Zo in één ogenblik zou je zeggen zo aan het eind van de reis kwam. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Dat hij met één greep, in een ogenblik als het moet, kan zeggen. Stop. Ik trek je eruit. Uit de tegenwoordige boze wereld. Dat is het woordje trekken. Hier zo. Hier zo. Uit de zuil, de gevaarvolle omstandigheden waarin we zitten. Dat we half in de muil zitten, maar het tandeloze monster moet loslaten. Want de koning trekt eruit, zegt: nee, gij zijt van mij, ik heb betaald voor al uw schuld, die is opgelost, die is voldaan, nu laat ik mijn rechten op u gelden. Nu maak ik aanspraak op u in uw zelfledig bedorven vat. Ik maak aanspraak op u. En er is geen schaduw van omkeer bij mij. Want ik heb alles gegeven voor uw dood en vloek en doem en zonde. Daarom trek ik u eruit. Uit het nu tegenwoordige wil ik daarom zeggen. Het heden is eigenlijk een tijdsaanduiding aan de wereld zoals die nu op het ogenblik elke dag altijd is. De wereld, dat wil niet alleen zeggen in de eerste plaats die grond, die boom, dat gras, die koe, die sloot, die bergen. Nee, dat hoort er ook bij, want dat zal ook eenmaal verbrand worden, omdat wij het bezoedeld hebben. Maar daarvan zong de dichter nog: o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, u vernieuwt het gelaat des aardrijks. Als ik uw hemel aan zie, het werk uw handen, de zon en de maan en de sterren, die gij gemaakt hebt, wat is de mens? Het gezijner gedenken des mensenkind dat van grootdag, daar kun je nog zijn hand in zien. Maar het tegenwoordige, de nu aanwezige wereld, dat betekent de wereld buiten God, in haar van God losgesneden, dodelijk, vijandig, samenstel van gedachten, vijandschap, overlegging. In haar totale dood in de misdaad en in de zonde, in haar gerichtheid, de boze wereld. Dat is Egypte. Het woordje trekken wordt ook door Stefanus gebruikt in zijn reden voor de Joodse raad. Als hij zegt hoe God ze verloste uit Egypte, uit die slavendrijvershand. En dan dat woord wat hij daar gebruikt, dat staat hier eigenlijk ook in de tekst. Omdat hij ons net als Egypte, als de Israëlieten, trekken zou uit die boze wereld. Dat wil hier in de grond betekenis zeggen, de wereld die ons de voeten was, zet die ons laat struikelen, die ons geheel en al leegzuigt, vernielt, en die eenmaal buiten God wegzinkt. En er hoort ook Jeruzalem van beneden bij, die ons dood laat werken, en dood laat jachten, en al die dingen meer. Kijk, dat is de tegenwoordige boze wereld. Als dat hij ons eruit zou trekken. Hij trekken. Daar gaat de volle klemtoon op. Hij. Dat is weer als het ware een tegengif. Maar het is geen gif, want het is een allerkostelijk medicijn. Maar tegen dat boze gif. Wat ben jullie nou aan het doen? Wat ben jullie nou aan het doen? Je loopt daar met je woord pakken. Je mag geen strapje meer om in de week geen. Ja, ik heb ze wel gekend hoor. Grijs stropje in de week, of petje in de week. De tegenwoordige boze wereld, zeggen ze dan. Wat zegt de apostel, hoe krijgt hij je hoofd? Hij trekt uit de tegenwoordige boze wereld. Dat wil zeggen, hij trekt u als één stuk wereld, meer ben je niet. Trekt hij eruit en zegt, hoor naar mij, en uw ziel zal leven. Ik zal u geven de gewisse weldadigheden Davids. Dat is het grote wonder. Het is net alsof de Heer zegt, ik zet je met al je ellende, zegt de apostel, dat weet je toch gelaten, op een ander spoor. een ander spoor. Op het spoor van zijn genade, zijn werken, zijn wil. En daarom, opdat hij ons trekken zou. De apostel zegt nog niet of hij die ons getrokken heeft. Maar hij stelt het als het ware in de wil Gods. Daar is God mee bezig. Dat doet hij. Dat doet hij altijd maar door ons eruit trekken en ons weer stabelen, heren. En wat mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheren, want de gedaante deze wereld gaat voorbij met haar begeerlijkheden. Dat is een wonder als je dat mag geloven, als je met zo'n jurkje loopt, maar ook als je met een hele zieke, dure, zwarte jurk loopt. Een wonder om dat te geloven. Het is allebei verbranden. Dat is toch nodig. Dat wordt allemaal bij de tegenwoordige wereld. Allemaal. Met al onze gedachten, woorden en overleggingen van deze wereld. Gaat voorbij. Het is onder de vloek. Het is niet zuiver in Gods ogen, want er is gezondigd op. En de gedaante gaat voorbij, want hij schept de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Naar de wil van onze God en Vader. Hé. Nou komt hij weer op een hoogtepunt. Hij begon bij de Vader door Christus. Hij heeft eigenlijk gesproken over het werk van de geest, het trekken. Hij is weer teruggekomen op Christus. En nu gaat hij weer eindigen in God en Vader. Want het was zijn wil. Wat was zijn wil? Dat moet niet alleen op de plaats te laten slaan, uit deze boze wereld trekken, maar ook op het eerste, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Het was des Vaders wil dat hij in Christus een volk verkoren heeft. Dat hij om Christus wil ze lief heeft. Het is des Vaders wil dat die Zoon zich gaf van eeuwigheid als de borg. En in de tijd gekomen is geworden uit een vrouw geworden onder de wet. Dat is Vaders wil. Het is alles naar de onwederstandelijke en onverbrekelijke wil van God de Vader. Wiens wil is het? Dat de Zoon alles gedaan heeft en vrede heeft gemaakt. Dien die verre en dien die nabij zijn. Dat hij dat gedaan heeft. Er staat de hoogste majesteit achter. Die de Zoon loochent, die loochent ook de Vader. Juist in dit opzicht. Dat is een antichrist, die loochent beide de Vader en de Zoon. Want de Vader staat erachter, achter de Zoon, in de volle zin van het woord. En het is ook de wil van onze God en Vader, dat Hij ons trekt uit deze tegenwoordige boze wereld, en dat wij de riemen binnenboord zouden leggen, en geen slag meer zouden uitsteken, want geen sierlijk schip zou daarop komen, en men zou de riemen niet meer recht kunnen houden en de mastbomen. Maar daar zal op gedreven worden. Vrije genade alleen. Leer u mij uw weg. En gemeente huis, de welke zijn de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Het woordje zij staat er in de grondtekst niet bij. Dus je kan lezen is of zij. Dat doet niet ter zake. Maar hij geeft die God, hij zegt de wien, de heerlijkheid. In alle eeuwigheid, in de ene eeuwen. Dat zegt hij. Hij wil eigenlijk zeggen, hij is de heerlijke. Hoef nog niet meer toe te wensen. Hoef niet te zeggen, hij is, nee, ja, hij is het. Hij is in zichzelf de heerlijkheid. maar is ook heerlijk in de toebrenging van zondaren. In het trekken uit de tegenwoordige boze wereld openbaart hij zijn heerlijkheid, totdat alles tot de vrede eeuwig zal zijn samenvergaderd. Nu, dat is de eerste pijl die de Heilige Geest afvoert op de harten van de Galatiërs, op de gemeente. En de apostel besluit het door de Geest met een krachtig: het zal waar en zeker zijn. Amen.